Je luistert naar Moodcast, Zie de Mens, met verschilmaker Franca Guyking. Over buiten de lijntjes kleuren, je hart volgen en te gaan staan voor de veiligheid van het kind. Iedereen is nodig in de preventie en aanpak van geweld in relaties. Er is moed voor nodig om buiten de gebaande paden te gaan. Dwingende controle of intieme terreur. Veel professionals hebben te maken met gezinssituaties waarin dit speelt. Het is van levensbelang voor overlevers van intieme terreur en dwingende controle dat professionals de rode vlaggen leren herkennen en zorgvuldig leren te handelen. Samen kunnen we geweld stoppen. Het kan levens redden. Presentatie Anita Wix en Maaike Brunekreef.
Welkom bij Moodcast nummer 11. En deze week te gast de verschilmaker Franca Guyking. Welkom.
Dankjewel.
En natuurlijk ook welkom aan mijn collega Anita Wix.
Oh, dat is lief. Dankjewel, Maaike. Ja. En welkom, Franca.
Dankjewel.
We vinden het onwijs leuk dat jij hier bij ons aan tafel zit vandaag.
Ja, we zijn heel erg benieuwd naar jou. Want als wij jou gaan opzoeken op LinkedIn, dan zien we de weerbare omdenker. Je bent trainer, coach. Je geeft eigenlijk ook een stem aan de stemlozen, mag ik dat zo zeggen?
Aan de mensen die zich niet gehoord voelen.
Ja.
Die wel een stem hebben,
ja, mooi.
Maar niet serieus worden genomen.
Nou, daar gaan we dus vandaag uitgebreid over hebben. Franca, als je kijkt naar hetgene waar jij je vurig voor inzet, dat is dus eigenlijk een stuk onrecht wat je wil adresseren.
Als je het plat slaat, zeg ik altijd, elk kind en elke ouder heeft recht op veiligheid, op een veilig thuis.
Mm-hmm.
En dat is mijn missie als je hem heel groot en abstract maakt.
Mm-hmm.
En hoe je daar komt, dat kan natuurlijk op allerlei manieren.
Mm-hmm.
Ja.
Dus,
en dat heeft te maken met een stuk onrecht inderdaad, of recht. Je wil recht doen aan, ik wil recht doen aan. Ja.
En dat doe je door heel actief op LinkedIn een spiegel voor te houden aan het systeem, aan instanties. Klopt dat?
Ja, eigenlijk aan iedereen die het wil lezen. Het is enerzijds de erkenning geven aan ouders die er tegenaan lopen om niet gehoord en gezien te worden, evenals hun kinderen. En anderzijds is het een stuk kennis, inzicht en expertise aanreiken voor degene die te maken hebben als professional met deze situaties en die het vaak ook niet zo goed doorzien of begrijpen, vastlopen ook. Om ze bewust te maken van, maar er is iets heel anders aan de hand, mm-hmm, dan er zijn twee ouders aan het strijden.
Mm-hmm. Ja, want dan hebben we het over het frame complexe scheidingen. Ik denk ook dat het ook hetgene is wat ons in de aanpak en bewustwording en preventie van geweld in relaties ook heel erg samenbindt, is de gezamenlijke missie. Om ogen te openen en harten te openen en aankomende of beroepsprofessionals die al werken in het veld toe te rusten met meer bewustwording en vaardigheden. En om inderdaad verder te kijken dan hetgeen zich aan je wordt voorgespiegeld. Dus inderdaad ook patronen te leren herkennen.
Precies, want wat vind jij van de term complexe scheiding, Franca?
Dat vind ik een mooie term voor mensen die deze situaties niet begrijpen. Dat gaat eigenlijk over degene die het complex vindt en die focust op scheiding en rouw en loyaliteitsconflict van het kind, dat soort zaken. Terwijl het gaat eigenlijk over destructieve relaties of ex-relaties, waar Jan Storms bijvoorbeeld ook zijn boek over heeft geschreven.
Ja.
Destructieve relaties op de schop.
Gelezen, ja.
Ja, dus het gaat niet over scheiding. Het gaat over waar er één vecht, krijgt de ander de schuld. Dat is eigenlijk wat er vaak aan de hand is.
Mm-hmm.
En, daar leidt echt een heel gezin / ex-gezin en familie en vrienden en alles onder.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Een voorbeeld? Hoe bedoel je een voorbeeld?
Nou, daar leidt een gezin, daar leiden mensen onder.
Wat gebeurt er dan?
Dit is hetgene waar jij je hart voor maakt.
Nou, op het moment dat een ouder vertelt, ik heb te maken met geweld, psychisch, emotioneel, financieel, fysiek. En er wordt gezegd, jullie moeten de communicatie verbeteren onderling als ouders. En het kind heeft recht op omgang met jullie allebei. En je geeft als ouder ook aan, maar het gaat echt niet goed met mijn kind. Vanwege het geweld dat achter de voordeur gebeurt, maar niet openbaar in het zicht.
Zoals bij dwingende controle bijvoorbeeld.
Ja, daar hebben we
precies het daar over. Hebben we het over. Ja. Hè?
Coercive control, dwingende controle.
Intieme terreur.
Ja, dat, exact dat. En dat vooral psychisch, emotioneel. Dus daar krijg je geen blauwe plek van aan de buitenkant. Maar als je daar niet in wordt erkend, of je nou ouder bent of kind, / ex-partner, hè, ouder ex-partner, dan krijg je dus nog een keer te maken met geweld, eigenlijk, psychisch, emotioneel, door niet erkend te worden in je onveilige realiteit, waarvan je eigenlijk zegt, help me alsjeblieft, ik kan dit niet alleen, ik wil zo graag rust en veiligheid voor mijn kind en mezelf, wil je alsjeblieft naast me komen zitten en me horen en erkennen in mijn verhaal en met me meedenken voor ons allemaal, zodat er ook voor ex een rust gaat komen, maar ook voor mijn kind. Want mijn kind heeft een veilig opgroeien nodig. Hoe gaan we dit nou samen doen?
En deze cry for help, hulpvraag, die je nu heel goed woorden kan geven, is juist niet in woorden te vatten als je zelf in zo'n relatie zit. Dus deze concrete hulpvraag is voor heel veel slachtoffers, overlevers, mensen, vrouwen die in dergelijke relaties zitten, heel moeilijk om onder ogen te zitten en vast te kunnen pakken. Herken je dat?
Ja, ik merk dat. En dat kunnen ook vaders zijn, hè? Want er zijn ook echt veel vaders die dit meemaken.
Absoluut,
het is en
hoor.
Moeders en vaders. Ja. Het maakt eigenlijk niet uit, want het is niet genderafhankelijk of seksafhankelijk. Hoe zeg je dat?
Maar we weten wel dat er meer vrouwen en kinderen slachtoffers zijn. Maar alles komt voor.
Alles komt voor,
helder. Ja.
Sorry, zou je nog één keer willen?
Nou, dat je er geen woorden aan kan geven als je er zelf in zit.
Ja, het vraagt eigenlijk, en dat is dus inderdaad iets bovenmenselijks wat je bijna moet kunnen, om uit je eigen emotionele situatie te stappen, of de emotionele betrokkenheid te stappen, en als een soort van professional boven je eigen situatie te gaan hangen, en het zulke fascinerende materie te vinden, om de professional te coachen naar wat ik nodig heb van jou als ouder.
Ja, dat
voor
zien
mijn
wij
kind
ook.
En mezelf. Right. En dat is eigenlijk wat je...
En wat dat je inderdaad woorden geven en tegelijkertijd documenteren.
Is best veel, hè? Want
dat is best bovenmenselijk.
Ja, wij spreken natuurlijk ook heel veel vrouwen die in een dergelijke situatie, relatie zitten. En omdat we er ervaring mee hebben, begrijpen we heel goed, er komt een verhaal. En eigenlijk, ik zou je kunnen denken, ja, waar slaat dit op? Ik geef zelf altijd als voorbeeld dan, als ik voor het eerst met een hulpverlener sprak, dat ik zei, ja, ik moet altijd 2 koppen koffie met hem drinken. Dan kun je denken, ja wat is daar erger? Wat is de point? Maar daar zit een hele dwingende controle achter. Dus je kunt, als je erin zit, niet zeggen, nou, dit is wat hij doet, zo gedraag ik me dan, dit zijn de consequenties. Dat bestaat niet als je dat niet weet. Dus dat is best moeilijk als je slachtoffer bent om dan en zo te praten, ook nog uit te zoomen en te begrijpen zelf wat je meemaakt. Dat is ingewikkeld. En dan moet je ook nog je hulpverlener coachen. Nou, dan heb je nog wel wat te doen.
Dus we kunnen in die zin heel veel betekenen door professionals nog meer te leren de patronen te doorzien.
Precies, daar gaat het over. Als je wel woorden kunt geven.
En daarmee beter mensen kunnen helpen.
Ja, dan kun je echt helpen.
Ja, het is dus ook eigenlijk heel... ik verwonder me over dat professionals eigenlijk bijna altijd zeggen, en nu scheer ik wel even iedereen over één kam, dus ik weet dat er ook echt professionals zijn die dat niet doen, maar we kijken alleen in het nu. En dat doet echt zo geen recht aan de mens die midden in zo'n onveilige situatie zit van al jaren. Hè, jullie zeggen ook terecht, het zijn patronen. Die moet je gaan doorzien. Die patronen, die kan je alleen maar doorzien als je teruggaat naar, oké, laten we beginnen bij te praten over, waar begon jullie relatie? En toen? En wat gebeurde er allemaal tijdens die relatie?
Dus de voorgeschiedenis is wel belangrijk.
Ja, dat denk ik zeker. Dat is van levensbelang als je dat ook kunt vertellen. Precies, het gaat niet over nu, maar wat er daarvoor is gebeurd. En wat echt super belangrijk is, het is niet een op zich staand ding. Dit zijn echt patronen die in elke zo'n relatie een dwingende controle. Komt dat voor? Bij iedereen. Het zijn allemaal dezelfde verhalen. Hè, Mike?
Mm-hmm.
Wij kijken nergens meer van op.
De liefdesverhalen beginnen op een bepaalde manier. En dan neemt het ergens een afslag. En herhalen bepaalde patronen, precies. Gedragingen herhalen zich.
Een vrouw vertelt een verhaal. We kunnen hem gewoon schrijven. Wat daarna gebeurt. Altijd hetzelfde.
Vaak heel veel dezelfde scenario's.
Ja, want als je naar de mechanismen en patronen gaat kijken. Pardon. Zijn die identiek? Die zijn echt hetzelfde. En dan kan de inhoud misschien net anders zijn. Bij jou is het misschien 2 kopjes koffie en bij mij is het...
Kun je daar wat voorbeelden over geven? Want ik weet dat er gewoon ook heel veel hulpverleners luisteren. En mensen hebben wat aan voorbeelden over... Maar welke patronen zijn dat dan? Welke gedragingen zijn dat dan? Wat doen plegers van dwingende controle, mannen, vrouwen? Wat gebeurt er dan?
Nou ja, als je het hebt over de mechanismen... dan gaat het echt over manipulatie, chantage, liegen... Feiten verdraaien en poneren als feit. Geen toestemming geven voor hulp voor je kind. Of voor het gezinssysteem, zeg maar, na de scheiding. Alles tegenwerken. Financieel, zieken, dwarsliggen. Gaslighting.
Isoleren, ja.
Gaslighting is een situatie voordoen... op een bepaalde manier en eigenlijk de ander laten geloven... dat je aan jezelf gaat twijfelen.
Nou, stel ik ben mijn sleutelbos kwijt... en ik dacht toch echt dat hij op de tafel lag... en hij ligt daar niet meer. En ik denk, hè, hoe kan dit nou? Ik weet toch bijna zeker dat hij... Nee hoor, zegt die ander dan. Nee, daar ligt hij niet. En dan vervolgens kom je terug en dan ligt hij er ineens. Ja, die ligt er toch gewoon. Je moet gewoon beter uit je ogen kijken.
Precies.
En dat is een beetje dat gaslight. En dat is een heel simpel voorbeeld. Maar dat kan heel ver gaan. Met allerlei suffe voorbeelden. En dat jij het altijd gedaan hebt.
Ja. En daar raak je van in de war als je daarin zit. Want dan denk je, hè? En want dat is een klein voorbeeld. Maar dat gebeurt dus heel veel. Elke keer andere situaties. Maar elke keer word jij verantwoordelijk gehouden. Jij hebt het niet goed gezien. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb je niet goed gehoord. Je luistert ook nooit naar mij. Alles wordt omgedraaid en dan raak je in de war. Want dan denk je,
het is een eenzijdige manier van psychische mishandeling. Eenzijdig, het is instrumenteel. Het gaat over dwingen, over controleren, over domineren, over isoleren, manipuleren, saboteren. En dan met name ook als het gaat over financiën of de kinderen. Als je het dan hebt over de tussen quotes complexe scheidingen. Dan zie je dus dat op dit soort domeinen vaak ook de controle wordt uitgeoefend. Dus het is belangrijk als professional dat je weet dat deze patronen er zijn. En dat je ook realiseert, of in ieder geval wakker bent op de realisatie. Zou het ook zo kunnen zijn dat hetgeen wat mij nu wordt voorgespiegeld totaal omgekeerd is. Dus dat degene die de hulpvrager is, of die het slachtoffer lijkt te zijn, de pleger zou kunnen zijn, toch?
Ja, wat er mist in jeugdzorgland, jeugdbeschermingsland, wat mij opvalt althans, is dat er geen vragen worden gesteld aan een ouder die dingen benoemt. En degene die overlever is van geweld zal een consistent verhaal vertellen. Zelfde, tot op de detail kan die exact vertellen wat er is. Engene die de coercive control ouder is, die zal... geen antwoord geven op vragen, het constant hebben over die ander, niet ingaan op wat er waar het over moet gaan en die wil ook niet reflecteren op zelf. En dat is heel ingewikkeld, daar kun je niet mee samenwerken met zo iemand. Dus op het moment dat ze zeggen, jullie moeten er als ouders samen uitkomen, want jullie hebben allebei schuld, dan wakkeren ze dus de strijd aan van die coercive control ouder. Want die zegt, zie je wel dat ik gewoon kan samenwerken? Dat zegt toch de professional? Jij doet moeilijk, jij werkt tegen, want jij wil niet met mij om de tafel. Dus daar krijg je die omdraaiing van pleger-dader, om het maar even...
Slachtoffer.
Om even in die termen te spreken waar mensen het ook niet over willen hebben. Maar door het er niet over te willen hebben en het beestje niet bij de naam te noemen, hou je dus iets in stand en schaar je je eigenlijk als professional, als je dat doet, aan de kant van de dader, van de pleger. Ja. En daarmee laat je dus kind en ouder in onveiligheid in de steek. Dus je moet als je echt, echt neutraal bent, heb je het over neutraliteit, ga dan gewoon de feiten beschrijven. Ga benoemen wat je feitelijk waarneemt. Dat is geen oordeel. Dat is wel gewoon rapporteren van, hey.
Benoem het gedrag, beschrijf wat er gebeurt.
En de communicatie. Ja. En als ik vragen stel, krijg ik geen antwoord op vragen, ja. Bijvoorbeeld.
Dus dat is een hele belangrijke tip aan mensen die er nu in zitten, of ook aan hulpverleners. Dus als je cliënten helpt die in dit soort situaties zitten. Dus probeer de feiten te vangen en ze te beschrijven. En de vraag, wat ook altijd heel goed helpt, is waar blijkt dat uit?
Ja, waar blijkt dat
waar
uit?
Blijkt dat uit?
Ja, wil je eens voorbeelden noemen? En wat heb jij nodig om uit de strijd met de andere ouder te blijven? Wat heb jij nodig om te gaan focussen op de opvoeding van je kind op een veilige manier? Hè? Hoe doe jij dat als ouder? Wat geef je je kind ook mee? Hè, kun je positief blijven over de andere ouder naar je kind?
Ja, want daar heb je ook wel een heel mooie uitspraak over. Als er iets gebeurt wat er wordt gezegd over één ouder, dat je dan niet zegt, zegt je vader dat of je moeder? Maar daar heb ik een interview van jou geluisterd waar je heel mooi zei, dan bevraag je je kind, wat bedoel je daar eigenlijk mee? En niet zo, wie zegt dat? Of is dat dat je wel benoemt, dit is niet oké, en dat je je kind vraagt. Je had zo'n mooi voorbeeld. Weet je die nog?
Nou ja, ik kan verschillende voorbeelden noemen. Maar wat er gebeurt met je kind is dat je kind wordt gemanipuleerd door de coercive control ouder. Dat is gewoon zo. En dat kun je merken aan opmerkingen. Stel, je krijgt in je relatie als partner nog wel eens te horen, jij bent echt wereldvreemd. Mm-hmm. En ineens hoor je een paar later je eigen kind zeggen, jij bent echt wereldvreemd, mama of papa. Dan kun je denken, interessant, die hoorde ik van mijn partner / nu ex-partner tijdens de relatie. Maar wat je dan ook kunt doen is van, goh, wat bedoel je daarmee? Dat je dat vraagt aan je kind. Ja. Wat bedoel jij met, jij bent echt wereldvreemd? Ook al triggert het waarschijnlijk van alles.
Ja, in plaats dat je zegt, oh, dat heb je zeker van je vader.
Dat. Dus het is interessant. Wat je kind ook voor te leven hebt, is groei naar bewustwording. En hey, hoe kom jij bij die gedachte? En vind jij dat echt? Hè? Klopt dit met wat jij ook vindt over mij? Of over de ander? Of over jezelf? Dus wat je kind voor te leven hebt, is een stuk dat je voorkomt dat ze vervreemden van zichzelf door de manipulatie van de toxische ouder.
Ja, dat is natuurlijk een heel ingewikkelde dynamiek. Ook omdat de kinderen die zitten in de loyaliteit. En je wordt in die zin wordt je lens behoorlijk gekleurd. Of er zijn consequenties als je met de andere ouder inlaat of dat is wat je vaak ziet, dat er consequenties zijn voor die kinderen.
Ja, en als we het hebben over loyaliteit, want die wordt er ook door professionals eigenlijk altijd bijgehaald. Loyaliteit, loyaal naar beide ouders. Dan denk ik, nou, het kind durft eigenlijk niet meer loyaal te zijn naar zichzelf in deze situaties. Dus het gaat over de loyaliteit naar zichzelf.
En dat krijg je toch ook niet aangeleerd als kind?
Nee, maar we hebben Het is heel interessant wat hier gebeurt. Hè? Het is, we hebben het over loyaal naar beide ouders. Maar een kind in zo'n situatie moet bijna gaan kiezen voor een ouder. Linksom of rechtsom. Hè? En dat is eigenlijk heel verdrietig.
Ja,
een heel simpel voorbeeld kan zijn. Je kind zit op muziekles, bijvoorbeeld blokfluitles. En op een gegeven moment vraagt de blokfluitdocent, goh, zou het uitkomen als we veranderen van de maandag naar de donderdag? En je legt dit je kind voor, van goh, hè, zou je dat fijn vinden? Zou dat jou uitkomen om naar de donderdag te gaan? En als het kind dan bijvoorbeeld zegt, maar wat vindt papa daarvan? Dan kun je als ouder zeggen, maar wat wil jij? Wat wil jij? En dan gaan we dat naar papa communiceren. Of naar mama, hè, het is maar net.
Ja, ja.
Dus komt het jou uit dat je, hè, hebben we dan dingen, past het in jouw planning, vind jij het oké? Want het gaat niet om papa of
precies,
om mama,
het gaat om het kind.
Jouw stuk. En dan kan je ook een kind aanleren, oh, maar hey, ik doe ertoe. Mijn mening of mijn bestaansrecht,
ik word
daar
gezien,
gaat het over.
Ik word gehoord.
Dat is wat er nodig is in deze situatie.
Wat wil jij?
Ja. Wie ben jij? Wat wil jij? Waar voel jij je fijn bij?
Ik kan me ook voorstellen dat je door de vraag te stellen als zaadjesplant en het kind de ander het gevoel geeft dat je het kind ziet en
ja,
hoort.
Ja, het kind heeft ook een stem. Ja. Dus die is juist belangrijk. Ja, ja dat is heel mooi. Vind ik een mooie tip.
Ja, ja. En je ziet ook wel dat er in deze situaties kinderen echt onveilig kunnen opgroeien met extreme sporten bijvoorbeeld. Stel mountainbiken. En dat kan er soms ook op een gevaarlijke manier naartoe gaan. Mm-hmm. Dat je kind tegen een boom aanklapt bij de ouder die denkt, leuk, we gaan mountainbiken. En vervolgens niet adequaat wordt verzorgd. Mm-hmm. Dus met hoofd tegen boom aanklapt. Mm-hmm. En dat is het dan aan verzorging. Mm-hmm. En dat dan je kind vervolgens zegt, mam, ik ga in Luxemburg mountainbiken met papa. En dat je denkt als ouder, oh jee, straks ligt mijn kind in Luxemburg tegen een boom aan. En misschien wel met een gebroken nek. Hoe ga ik dit doen? En je weet uit ervaring dat met een coercive control ouder niet te overleggen valt. Want dat is ook een van de kenmerken. Je kunt niet overleggen en er samen uitkomen. Ook als je een voorstel doet. Wat je dan wel probeert voor de vorm, maar waar bemoei je je mee?
Ja, wat gebeurt er dan? Waar bemoei je je mee?
Waar bemoei je je mee? Het gaat prima.
Afspraken worden omgedraaid, veranderd, gesaboteerd.
Ja, het is je mag je absoluut niet mengen in dat stuk van de andere ouder. Dat wordt je heel duidelijk gemaakt. Maar ondertussen zit je wel met grote zorgen als ouder. Omdat je denkt, ja, maar als mijn kind nou echt in Luxemburg tegen een boom aanklapt en haar nek breekt. Of zijn nek breekt, ja dan. Dus wat je dan kunt doen is bijvoorbeeld bedenken, oké, wat kan ik dan nu mijn kind meegeven om toch regie te voelen op zo'n mountainbike? En dan gaan we even om de andere ouder heen. Daarmee respecteer ik dat het kind nog steeds kan fietsen met de andere ouder. Dan kan je bijvoorbeeld mountainbike clinics gaan zoeken en vragen aan zo'n trainer, wil je mijn kind leren hoe je het beste op een fiets kan zitten, regie te hebben. Stel, kind voelt dat het gaat vallen.
Het gaat over regie en het versterken van eigen kracht van het kind.
Precies. Ja. En dat een kind dus, dat je dus met een gerust gevoel op een gegeven moment kan denken na een aantal clinics. Ik weet met zekerheid dat mijn kind op die fiets zit.
Zo zeker als dat je kan zijn.
Ja, dat de schoenen goed aanzitten, de helm goed op, de zadel op de juiste hoogte. En ik heb er vertrouwen in dat mijn kind weet wat hij of zij kan doen. En dat je ook kan zeggen nog tegen je kind voordat het op vakantie gaat. Dan noem je bijvoorbeeld de naam van de trainer. Denk maar aan de trainer. Als je weer even denkt, oh ja, wat moet ik doen als ik denk ik ga bijna vallen of wat dan ook. Denk daar maar aan.
Nou, vind op zich in plaats van dus dat je tegen die ouder zegt, jij hebt al laten zien dat je niet op kan letten. Of dat gaat nooit goed. Of je maakt allerlei bezwaren, want overleggen kun je niet, dat zei je. Geef je het kind zelfvertrouwen. Ga je dat kind leren. Zo kom je voor jezelf. Zo kan je goed op die fiets zitten. Dus dat is wel.
Dat is ook een mooie metafoor eigenlijk.
Ja,
een
mooie
metafoor.
Dat is ook metafoor. Vind ik ook.
Ja. Ja. Dus dat is wat je je kind voor te leven hebt. Hè, klopt het wat je zegt? Wat kun jij doen in deze situatie? Ja, je hebt te dealen met deze ouder. Dat is ook jouw pad. En hoe kun jij daar weerbaar in leren blijven staan? En ook bedenken, als mijn mama of papa heel boos doet, is dat niet van mij, maar dan is dat van mama of papa.
Ja, dat is ook een belangrijke.
En dan mag, dat is heel naar die situatie, maar voel maar, dit gaat eigenlijk niet over mij. Dat is van de ouder. Dus dan onschuldig je het kind ook, of dat je kind ook niet de.
Je geeft het kind woorden, je onschuldigt het.
Ja, dat je dus kan helpen het kind niet in het drama mee te gaan van de toxische ouder, zeg maar.
En wat nou als kind?
Het is best bovenmenselijk allemaal om dit te kunnen doen als je in zo'n dergelijke situatie zit.
Ja. En wat vind je dan, Frank, als kinderen echt heel erg bang zijn? Want wij helpen natuurlijk ook meestal vrouwen in deze situatie, van de kinderen echt heel erg bang zijn om naar de andere ouder te gaan. Dat ze echt niet willen.
Maar ja, dat is zo afgesproken.
Maar het is zo afgesproken. Het moet.
Ja, die vind ik heel schrijnend.
Ja.
Die vind ik echt heel schrijnend.
Dat is hartbrekend, toch?
En daarin vind ik de professional die dat vindt, vind ik echt, ja, daar vind ik wat van. En niet omdat ik tegen de professional ben, maar wel omdat ik denk, jij luistert echt niet naar het kind. En dan zeggen we in Nederland, het belang van het kind. Denk, er is niks in het belang van het kind. Het is allemaal in het belang van de toxische ouder.
Of het protocol.
Het protocol. Ja. De AVG of plakken van alles aan vast. Het is. En ik zou denken, wat heb ik dan te doen als ouder in deze situatie? Want deze situatie is voor mij dus ook een pad om te leren te groeien naar regie en weerbaarheid. En te leren zeggen, oh, stop, beste professionals. Dit kan niet. Dit is echt onveilig. En zo laat je mijn kind in de steek. Dus
wat is dan je oproep aan professionals hierin? Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je nu luistert en je werkt in een jeugdzorgorganisatie of ergens in een hulpverleningsorganisatie. En je bent opgeleid en getraind. Je hebt een bepaalde functieomschrijving. Dit is gewoon zoals we dit aanpakken. Het is best ingewikkeld om dan misschien wel buiten de hokjes te gaan werken of buiten de lijntjes te kleuren. Want is dat niet wat nodig is?
Dat is zeker wat nodig is. De complexe scheiding is niet scheiding, maar is geweld, zeg ik wel eens heel kort door de bocht.
Precies, geweld,
maar het is, ja,
is veel meer dan het fysieke stuk. Mensen denken het nog veel te vaak dat het gaat om man slaat vrouw en vrouw is dom. Hè? Die nuance, dat is nodig. De bewustwording is nodig.
Ja, het gaat eigenlijk vooral over psychisch, emotioneel geweld en vaak ook financieel geweld.
Financieel geweld, geef eens een voorbeeld.
Niet aan de kinderalimentatie afspraken houden. Partneralimentatie, als dat het geval is. Geld van de rekening aftrekken. De spaarrekening van de kinderen leegtrekken.
Juridische procedures.
Rechtszaken aanspannen.
Ja.
Ja, en van alles beweren wat niet klopt. En het ook niet onderbouwen.
En dan, in Nederland hebben we het zo georganiseerd dat hulpverleners al zeggen, maar wij doen niet aan waarheidsvinding. En dan?
Ja, en dan zeg ik, maar wat doen jullie dan wel? Wat doen jullie dan wel? Want als je niet wil rapporteren wat de feiten zijn die onder jouw ogen gebeuren op de mail, aan tafel, aan de telefoon, op de app, waar dan ook. En je wil dat niet duiden, de mechanismen en patronen. En je wil ook niet weten waar kinderen en ouders vandaan komen. Wat zijn we dan eigenlijk aan het doen?
Dus eigenlijk is het nodig dat je als professional ook wat uit je comfortzone durft te gaan. En ook durft te zien en durft te horen wat er niet wordt gezegd. Of wat er, welk patroon zich begint af te tekenen. En dan kan ik me voorstellen dat je dat het best ongemakkelijk aanvoelt. Ook omdat je als, wat kan je doen? Wat kan je doen als hulpverlener? Wat kan je echt doen?
Nou ja, wat je wel kunt doen is vanuit het kind bezien. Want dat is wat de professionals doen, hè? Het belang van het kind. We zijn hier voor het kind.
Het wordt
kind
gezegd,
centraal.
Wordt heel vaak gezegd. Ja.
Ja, ga dan ook vanuit het kind bekijken wat er gebeurt. Ga eens vanuit die ogen en oren van het kind traumasensitief luisteren. En kijken en voelen en ruiken, maakt me niet uit hoe.
Zet je zintuigen aan.
Zet je zintuigen aan en wees eens keen op, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat zegt een kind hier nou eigenlijk? Wat doet en wat maakt dat een kind dat zegt? Wat zit daaronder? We willen ook niks weten van trauma. Waarom wil jij niks weten van trauma? Ja, we zien het niet. Nee, daar moet je een onderzoek voor laten doen. Maar we zien het niet. Nee, daar moet je ook een onderzoek voor laten doen. En die zijn er. Je kunt onderzoeken laten uitvoeren door experts. Die moet je ook door experts laten uitvoeren. Moet je niet zelf doen als je het zelf niet weet. Dus wees.
Er zijn dus methoden en manieren om, laten we zeggen, het onzichtbare zichtbaar te maken. Ja. En dat is dus ook zo als je kijkt naar de processen in als voormalig echtelieden uit elkaar gaan. Je kunt eerder weten wat er speelt door bijvoorbeeld de MASIC in te zetten of een andere methode. Je kunt praten met kinderen, de NICHD.
Ja.
Dus er zijn wel manieren om eerder en beter in beeld te krijgen wat er lijkt te spelen. Dus dat is eigenlijk ook iets wat we zouden kunnen inzetten, toch?
Ja, alleen dat willen organisaties vaak helemaal niet. Want ze hebben besloten dat ze dat niet doen.
Ze hebben besloten dat ze dat niet doen.
Ja, net als de verklarende analyse, waarbij je dus in kaart brengt, wat is hier aan de hand. Hè, waar komt een gezin vandaan? Waar komen kinderen en ouders vandaan? Nee, we kijken alleen in het nu.
Wie kan die verklarende analyse afnemen? Dus een goed getrainde gedragswetenschapper?
Ja, ik denk dat je dat echt aan een gedragswetenschapper moet overlaten. Ja. Die traumasensitief is. Ja. Wil eens weten waar kind en ouder vandaan komen. Kom eens naast, hè, stel het gaat over mij. Kom nou eens naast me zitten als ouder. En luister eens naar mijn verhaal. En wat je er ook van vindt. Wil je met me meedenken hoe ik zoveel mogelijk rust en veiligheid voor mijn kind en mezelf kan krijgen? Maar doe dat niet alleen bij mij. Doe dat ook bij mijn kind en doe dat ook bij ex-partner. Want ik gun ons allemaal dat er rust komt. Mm-hmm. En dat mijn kind, ons kind, veilig mag opgroeien tot volwassenen. En dat is nu niet aan de orde, dus ik heb jou hierbij nodig. Hè, bijvoorbeeld door parallel ouderschap als minimale manier van omgang met elkaar, dus geen omgang meer met elkaar.
Parallel ouderschap, minimale omgang.
Mm-hmm. Of omgang, nee, het kind.
Iets anders dan co-ouderschap.
Dus ja, dit gaat echt niet. Dit gaat niet over de omgang tussen kind en ouder, maar over
ouders.
Dat is parallel ouderschap. Waardoor je dus de rust kan creëren. En er zijn dichtgetimmerde afspraken ook voor nodig. Er is eigenlijk blijvend toezicht nodig. En dat hoeft niet per se professionals te zijn. Als jij een heel safe village om je heen hebt vanuit je buurvrouw, oom, school.
Bufferende volwassenen,
precies.
Netwerk, steunfactoren, belangrijk.
Ja, dat is nodig. Ja, weet je, je moet het echt met elkaar doen. Want in je eentje is dit niet te doen. Maar dat is niet voor ouders en kinderen is dit niet te doen alleen. Maar ook voor professionals is dit niet te doen alleen.
Nou, en als ik nou naar jou kijk, want jij bent in mijn optiek, sta je best alleen. Je bent iemand die met veel doorzettingsvermogen en je bent consistent en heel moedig bezig om je boodschap en je spiegel voor te houden aan het veld. Dat is wat we zien.
Dat zien we bijna elke dag.
Ja, ik kan me voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is. En je hebt elkaar ook nodig. Hoe zie je dat en hoe ervaar je dat? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ik vind het heel lief dat jullie dit terugkoppelen. Ja, ik zeg wel eens voor de grap, ik ben spam op LinkedIn.
Daarmee doe je jezelf echt tekort. Nee, en de impact
dat
die
weet
je hebt.
Ik. Maar nee, het is, weet je, ik voel dit als, dit is wat ik kom doen. Dit is echt mijn bedoeling.
Een missie,
ja. En dat is niet eens een keus. Ik voel dit zo tot in mijn ziel dat ik dit kom doen. En ik weet wat er klopt en wat er niet klopt. En ik weet dat er ontzettend veel ouders totaal niet serieus worden genomen. En ook heel veel kinderen niet in hun verhaal van onveiligheid. Dat gaat me echt heel erg aan het hart. En ik heb echt gedacht op een gegeven moment van ja, we hebben wat te doen. Ik weet uit ervaring hoe het is om echt aan te lopen tegen muren. En het tegen, inderdaad, het is een heel eenzaam pad. Ik heb godzijdank een hele steunende, fijne partner. Dus wij doen dit samen. Ieder op onze eigen manier. En ik heb op een gegeven moment ook echt gedacht, nou weet je, ik heb kennis, inzicht en expertise aan te reiken. Op basis van mijn eigen ervaring, maar ook op basis van de ervaring van heel veel kinderen en ouders. Mm-hmm. En hoe fijn zou het zijn als we naar een win-win situatie gaan waarbij de professional voelt, hey, ik kan echt wat betekenen door me erin te gaan verdiepen, door te begrijpen hoe dit zit. Mm-hmm. Dus ook uitreiken naar die professional, mm-hmm. vanuit mildheid, maar wel vanuit, hey, dit is wel de grens. Ho, stop, dit is de grens en dit is wat er nodig is. In mijn eigen proces zijn er best wel heel veel klachtgesprekken voor nodig geweest, met hulp van bijvoorbeeld jeugdstem.
Dus je hebt naast hetgene waar jij je als professional voor inzet, heb je ook persoonlijk ervaringen met het systeem, begrijp ik.
Ja, dat maakt dat ik ook weet hoe het gaat in het systeem.
Van
ik vind het een
rot
woord, systeem. Want het systeem wordt gevormd door individuen. En die individuen houden het systeem in stand. Dus het is ook,
hoe zou je het dan willen zeggen? Hoe zou je het willen schetsen?
Nou, ik denk, kom uit je comfortzone.
Ja.
Als individu.
Denk zelf na.
Nou, ga staan voor veiligheid. Ja. Voor recht doen aan kind en ouder. En dat kunnen we allemaal. En ik heb dat ook gedacht op mijn beurt. Denk, als jullie het niet willen horen of zien, prima. Maar dan laat je dus kinderen en ouders in de steek in deze situatie. Ik ga daar niet mee akkoord. Maar ik wil het graag constructief omzetten. Door aan te reiken wat je allemaal kunt doen. Ook als professional zijnde. Ja. Maar ook als ouders zijnde. Want je hebt, ik zeg ook altijd, dit komt niet voor niks op jouw pad. Dit komt echt met een reden op je pad. En dat betekent groei naar weerbaarheid en eigen regie.
Dus durven onder ogen te zien wat er gebeurt. En durf ook daarin je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En te leren van wat zich aandient.
Ja, en eigenlijk heb je je kind ook, hè, als je het hebt over de ouder, je kind ook voor te leven. Als jij dit niet wil, moet je echt je stem gaan laten horen en ho, stop gaan durven zeggen. En soms kunnen kinderen dat heel krachtig. En dan zeg ik wel eens, kijk maar eens naar wat je kind doet. Die is heel duidelijk. Daar kan jij van leren. En dat dat eng is en spannend. En dat geldt voor professionals ook. Want ik ken echt wel professionals die echt het goede willen doen, maar dan door hun collega's niet de ruimte krijgen. Dan denk ik, ja, we hebben hier echt met z'n allen wat in te doen.
En ja, dat het vraagt dus moed.
Ja, dat klopt. Je kop boven het maaiveld uitsteken. Ja,
daarom zit je hier.
Daarom zit je hier, ja. Als ons, want je zei nog zo mooi, wat is het thema van de podcast? Ik zei, ja, dat ben jij, want jij bent de verschilmaker. Want het is Moedkast in gesprek met verschilmakers. En dat ben je echt. Dat vind ik echt. Je maakt echt een verschil in het veld. Maar over die vraag van samenwerken. Dat jij toch ergens op een eenzame hoogte staat in wat je doet. Kijk, wij bijvoorbeeld steeds meer vraag van advocaten die cliënten naar ons doorverwijzen.
Familierechtadvocaten.
Dat is echt een nieuwe ontwikkeling. Wij geven natuurlijk ook heel veel trainingen. Onze training over dwingende controle heet de onzichtbare afstandsbediening. En er worden steeds meer advocaten, hoeven niet altijd per se naar Canada om rechters te trainen. Gaan we wel weer doen trouwens.
Ja, maar als het kan, dan doen we het wel.
Als het kan, dan doen we dat wel. Ja. Maar dat wij daar training hebben gegeven en dat ze nu doorverwijzen naar ons om te praten. Dat vinden we echt een hele mooie ontwikkeling.
Het heeft dus effect, hè? Alles wat je aandacht geeft groeit.
Alles,
als we dus de kans krijgen om professionals, aankomend professionals, en het maakt niet uit of je nou bij een jeugdzorginstelling of in het sociale wijkteam of inderdaad de familierechtadvocaat of de rechter bent. En ieder kan hierin leren. En eigenlijk gaat het dus over, vraag jezelf af, wat gebeurt hier? Doen wij het goede? Wat is hier nodig? En soms vraagt het dus ook iets om buiten je comfortzone, de hokjes of het gangbare te denken en te doen. Is dat wat je zegt?
Ja, eigenlijk is het een en al out of your comfortzone komen. Want geweld is een thema dat we niet leuk vinden. En dat er wel heel veel is. Ja. Dus stop met wegkijken, denk ik wel eens. Ja, daar moet je echt voor gaan staan. En zoek daarin je steun. Want het is ook heel spannend om iemand misschien aan te spreken op, wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen?
Maar ja, het is een goede om elkaar daarin wakker te houden. Dat is ook een tip voor professionals.
Ja,
om elkaar daarin bewust te houden en elkaar te herinneren aan wat gebeurt hier? Wat zijn we aan het doen? En is dit het goede? Wat is er nodig? Staat het kind echt centraal?
Ja, en daarom vind ik ook zo mooi wat jullie brengen. Ook met jullie spel. Hè? Dat jullie ook echt een stuk bewustwording aanreiken. Want ik denk ook echt dat als je samen optrekt.
Ja, precies.
En of dat nou samen is, echt in groepsverband, of je hebt samen dezelfde missie.
Ja.
Dat maakt op zich niet uit, maar je hebt allemaal dezelfde boodschap in feite. En ieder doet het ook een beetje op zijn eigen manier. Dat is eigenlijk ook wel heel krachtig, denk ik.
Ik denk dat iedereen nodig is. Dat is allemaal nodig.
Ja, je vult elkaar heel erg aan en je weet elkaar op een gegeven moment ook te vinden. Je kunt elkaars expertise daar ook in gebruiken.
Ja, dat is toch mooi.
Ja, dat is echt heel fijn. En dat heb je ook nodig. Willen we dit kunnen keren met elkaar? En met elkaar mild kunnen worden. En ook leren verdragen. Maar ook, hè, wat heb je nodig als mens in deze situatie? Of je nou ouder bent, kind, familielid, moeder. Maakt niet uit wie, vader. Ja.
Zie de mens, hè, Frank? Hè?
Ja, kom eens naast me zitten. Kom eens naast me zitten als ik praat over geweld. En of je het nou wel of niet gelooft, het gaat niet om jou. Het gaat om degene die in deze situatie zit. En die heeft keihard steun nodig. Want waarom zou je niet denken, stel dat het nou wel zo is. In plaats van, nou ja, dat is leuk. Ja, dat is jouw waar. Dat is jouw beleving. Ja, is het dan niet waar? Als je zegt,
geloof slachtoffers, luister en verdraag het oncomfortabele.
Ja, dat. En daarin hebben we echt nog een enorme slag te slaan. En we zitten nogal, dat klinkt misschien onerbiedig, maar we zitten nogal in de reddersmentaliteit in Nederland. Van, ik weet wel wat goed voor jou is en jullie moeten er gewoon als ouders samen uitkomen. Punt. Ja, nou dan heb je echt nog een slag te slaan als professional als je er zo in zit.
Als jij het zou mogen zeggen, aan alle bestuurders in Nederland en alle zorg- en welzijnswerkers en verschilmakers en verschilmakers in de DOP. Wat zijn dan een aantal zaken die jij in de goodie bag wil meegeven van deze podcast?
Dat lied van Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? Mm-hmm. Dat is er één waarvan ik denk, neem die nou eens mee. Mm-hmm. En bedenk je, of je nou bestuurder bent, jeugdbeschermer, dokter, voetbaltrainer, het maakt niet uit wie je bent, welke rol. Wij hebben allemaal in ons leven te maken met blijdschap, verdriet, boosheid, angst, zorgen. We zijn allemaal mens. En we voelen ons allemaal wel eens heel erg alleen. En misschien zijn we ook allemaal wel een beetje of heel veel getraumatiseerd. Als we nou eens vanuit zie de mens, ik ben gelijk aan jou, met elkaar durven op te trekken. En zeggen, hey, mijn deur staat voor jou open als jij even in een rotsituatie zit. Of ik nou met jou aan tafel zit als professional. Of als collega. We hebben het allemaal wel eens zwaar. En heb je het niet ook als professional nodig? Om zie de mensen te horen van een ander. Hey, bestuurder, trek jij het nog een beetje in jouw situatie? Wat kunnen we voor jou betekenen? Of hey, collega, kan ik wat voor jou doen? Heb jij nog wat van mij nodig? Beste ouder, kan ik iets voor jou doen? Vanuit nederigheid, vanuit gelijkwaardigheid. Mag ik er voor jou zijn? Jij mag ook bij mij. Weet je?
Ja. Dus eigenlijk zeg je, kijk verder dan hetgeen wat je ziet. En lees wat er niet wordt gezegd. Sta en durf stil te staan. En te verdragen.
En mag ik bij jou als ik je nodig heb? Mag ik het gewoon? Mag ik er zijn?
Laten we mild worden.
Ja, dat vind ik
warmte,
mooi.
Liefde en veiligheid. Ik werk al heel lang in de kinderopvang. En ik ben de laatste jaren flexwerker, bewust. Om ook al die lijstjes, protocollen, richtlijnen. Ja, ik heb er niet zo heel veel mee. Behalve dat ik kaders en structuur belangrijk vind voor het kind. Maar dat moet niet het doel zijn aan zich. Die lijstjes en protocollen en zo. Precies. En ik zeg altijd, waar ik ook kom, op welke locatie of groep ik ook kom. Ik kom met mijn warmte, liefde en veiligheid voor het kind. Mijn collega's en de ouders. En dat is wat ik hier kom doen. Zie de mens. En ik gun dit werkelijk iedereen. En ook dat je dat in een wederzijdse, wederkerige... Ja, dat je elkaar mag ontmoeten. Want waar gaat het nou uiteindelijk om in het leven? Is dat om elkaar het leven zuur te maken? Of om te zeggen, hey, ik zie dat jij het pittig hebt. Kom maar, jij mag bij mij. En ik mag ook bij jou.
Sluit ons helemaal bij aan.
Ja,
want zo.
Er zijn nog heel veel stappen die we daarin kunnen nemen met elkaar. Maar naast elkaar staan. Dat is een heel belangrijke boodschap in hetgeen wat jij
elkaar ook steunen en naast elkaar staan. Ja. Elkaar naar elkaar luisteren.
En dan, mag je echt kritisch zijn naar elkaar. Hè? Want het is niet zo dat je dan niks meer mag benoemen. Misschien moet je elkaar juist ook scherp houden en elkaar die spiegel voorhouden. En zeggen, hey, goh, waarom doe je dat eigenlijk zo? Wat gebeurt hier nou?
Is dit sowieso een mooie vraag. Wat gebeurt hier nou?
Ja, wat gebeurt hier nou? Dat is, hè? Zit ook in ons spel.
Ja, mooi. Ja. Maar het gaat ook vooral om, hè? Ik denk ook dat professionals, sta jij in contact met jezelf? Ben jij je bewust van je diepere lagen? Ja, dat klinkt bijna spiritueel zweverig.
Maar
je bent toch je eigen instrument dan? Als exact. Ook, je neemt jezelf toch mee?
Je moet je bewust zijn van jezelf en je eigen manier van reageren. En ook af te kunnen zeggen, oh jeetje, dit heb ik echt helemaal niet handig gedaan. Ja. Sorry. Ja. Weet je?
Moet ik denken aan eigenlijk de belangrijkste vragen uit ons Achter de Voordeur spel. Wij noemen het een beetje de onderwatervraag. Die we stellen aan het begin. Aan iedereen die of aan tafel zit of in de zaal zit of waar we ook zijn. En dat is eigenlijk de vraag van, nou, we weten dat het dichterbij is dan je denkt. Nou, we weten dus ook dat er in deze zaal vandaag mensen zijn die weten hoe het is om als kind op te groeien in een onveilige thuissituatie. Waarin ouders of opvoeders worstelden met psychische problemen, of dat er geweld was, middelengebruik, financiële problemen. En dat trekken we dus ook door naar volwassenen in de relatie, in het verleden of het heden.
Ja.
En we zien dus eigenlijk dat meer dan de helft van degene die we spreken, deze vraag anoniem op ja antwoordt. En dat is ook zo universeel en zo verbindend, hoe triest het ook is. En dit is ook echt het bewijs dat het dichterbij is dan je denkt.
En nog dus veel meer dan de cijfers.
Nog zeggen. Veel meer dan de cijfers die je in de factsheets terugvindt. Maar als je als hulpverlener heb je dus ook je eigen stuk daarin aan te kijken. Maar dat is ook tegelijkertijd iets waar je liever niet aan wil. Waar je, ja, wat heel confronterend kan zijn. Ja, en daar moet je dus doorheen. Dat moet je dus niet voor wegkijken.
Ja, het is heel mooi dat jullie dat doen. Want ik denk, nou ja, ik denk ook wel eens van, goh, wie is er eigenlijk niet beschadigd geraakt in het leven? En ben je je daarvan bewust? En ben je je bewust van hoe je vervolgens communiceert naar de ander? Durf je dat onder ogen te komen? Ja, ik vind het mooiste pad dat er is, transformatie naar zelf. Je bewust worden van jezelf en je ook bedenken, ja, dit doet pijn. Maar hey, ik kan daar ook in gaan helen.
Absoluut. Het is heel belangrijk.
Ja, en dat is wel
trauma
mooi.
Trauma is één, maar veerkracht is iets anders. En nou ja, we zitten hier aan tafel met behoorlijke portie veerkracht, denk ik. daarin kunnen we mensen ook helpen en bewust maken. Ja.
Ja, waar je ook in hebt gezeten, dat is niet de keus, maar de keuze wel. En dan?
Hoe ga je ermee om?
Word je professioneel slachtoffer of ga je mooiste leven leiden, juist om wat je mee hebt gemaakt? Als je dat kan, ja, dan heb je de les geleerd. Daar geloof ik ook in.
Ja, en dan kun je ook mild zijn, hè? Ja.
Ja. Je wordt ook milder naar iedereen. In plaats van dat er boosheid zit om alles wat er gebeurd is, zit er juist bij mij heel veel liefde. Vind ik het zelfs heel moeilijk om boos te worden op iemand. En soms moet je daar wel. Maar liever praat ik er in liefde over.
Ja, mooi. Ja, ja. Mooi. Kennen jullie Viktor Frankl? Ja, met zijn boek Man's Search for Meaning.
Ja.
Ja, ik noem dat soms een beetje mijn bijbel.
Ja, snap ik.
Echt een heel mooi, echt een heel goed boek. En een van de dingen die hij ook noemt, hè, iedereen heeft zijn eigen bedoeling in het leven. En je moet jezelf ook niet vergelijken met een ander. En hij haalt ook de quote van Nietzsche aan. He who knows the why to live for can bear almost any how. En als je dat kunt gaan voelen van hey, ik weet wat ik te doen heb. Mijn inner kompas, die voel ik. En ik weet dat het klopt wat ik doe. Met een diep en zeker weten trouw aan mezelf. Dan kan er nog zoveel tegenslag komen. En dat is soms echt heel pittig. Maar dan als ik die quote er weer bij haal ook. En het boek van Viktor Frankl, denk ik, ja, maar ik weet wat ik doe. Ik weet waarom ik het doe. Ik sta voor waar ik voor sta. Weet je, je mag mij op alles bevragen. Ik weet wat ik doe. En als ik denk, hey, dat heb ik inderdaad niet handig gedaan, zal ik ook de eerste zijn die zegt, ja, heb ik niet handig gedaan, sorry. Heb ik echt niet handig gedaan? Kan ik iets doen om het, hè, wat heb je nu van mij nodig? Maar ik weet dat wat ik doe klopt. Het is zo'n, ja, he who knows the why to live for can bear almost any how. Dus al pittig komt met een reden.
Ja,
het leven is niet bedoeld om leuk te zijn, denk ik wel eens, maar vooral om van te leren. En dat is heel gaaf. Dat is echt, als je jezelf daarin kan ontdekken en kan ontpoppen tot je authentieke zelf. Ja, dat is denk ik het mooiste cadeau dat je jezelf kunt geven.
Mee eens.
Dankjewel, Franca. Ga staan voor jezelf. Dat is eigenlijk de kern wat je zegt tegen eigenlijk iedereen. Ga staan voor jezelf.
Mooi, we zijn echt een team hier aan tafel.
Ja. Dank
we gaan door.
Voor je komst. He? Ben jij nou iemand die denkt, hey, ik heb ook een verhaal te vertellen in een podcast, Moodcast. Dan nodig je van harte uit om contact met ons op te nemen. Of ken je iemand, een professional verschilmaker, waarvan je denkt, hey, dit is iemand die een goed verhaal heeft en die kan het veld inspireren. Dan horen we je heel graag.
Ja, en ben je een professional en wil je graag getraind worden over dwingende controle? Neem dan contact met ons op. En hoe zit dat bij jou, Franca? Zijn er ouders die jou kunnen benaderen als ze vragen hebben? Mag dat? Kan dat?
Of hoe professionals?
Of professionals?
Ja, zeker. Ja, nee, zeker mogelijk. Ik heb ook De Weerbare Omdenker is mijn bedrijfsnaam. En die kun je ook vinden op Google.
Ja.
En mensen mogen me zeker benaderen. En ik focus vooral op groei naar eigen regie
eigen
en weerbaarheid.
Regie. Ja, mooi.
En dat kun je binnen je cirkel van invloed doen. En Ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit ontzettende mooie, voedende gesprek. Ja, en deze mooie ontmoeting.
Wederzijds.
Wederzijds.
Dankjewel.
Dankjewel, Franke.